We gaan lezen uit 1 Koningen 17. 1 Koningen 17. Het is de vierde keer dat we in dit hoofdstuk nadenken over Gods weg in ons leven. En we lezen nu vanaf vers 17. 1 Koningen 17, vers 17. Na deze gebeurtenissen werd de zoon van de vrouw des huizes ziek. Ja, zijn ziekte werd zeer hevig, totdat er geen adem in hem overbleef. Toen zei tot Elia, hoe heb ik het met u, man Gods? Gij hebt bij mij intrek genomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en te maken dat mijn zoon sterft. Daarop zeide hij tot haar, geef mij uw zoon. Toen nam hij hem uit haar schoot, droeg hem naar het bovenvertrek waar hij verblijf hield en legde hem op zijn bed. Daarna riep hij tot de Heere en zeide, Heere, mijn God, doet gij zelfs de weduwe bij wie ik als vreemdeling vertoef het onheil aan haar zoon te laten sterven? Toen strekte hij zich driemaal uit bovenop het kind en riep tot de Heere en zeide, Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Heere hoorde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug, zodat het levend werd. Toen nam Elia het kind, droeg het uit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Daarop zeide de vrouw tot Elia, thans weet ik dat gij een man Gods zijt, en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Vader, alleen uw woord kan ons leven leiden. Van de wieg tot het graf en daaroverheen. Geen ander woord, geen woord van filosofen, geen woord van wetenschappers, alleen uw woord. En we belijden dat wij, Heer, in het lezen van uw woord zo falen en zo onverantwoord omgaan met uw woord. Vergeef ons en wees ons genadig. Doe niet, Heer, naar onze weerspannigheid op dit terrein. Doe alstublieft niet navenant, Heer, dat als wij niet lezen, u niet handelt. Maar wilt u genadig zijn en onze honger geven, uw woord te begrijpen, om de diepste dingen van ons leven te verstaan. Als we nu nadenken, Heer, met elkaar, over die ongelooflijke gebeurtenissen die gebeuren in onze levens. Het sterven van geliefden. Soms is het bij mensen keer op keer. Soms is het een kind. Soms is het een oudere. Soms is het een moeder. Soms is het een vader. Soms is het een geliefde man of een geliefde vrouw. Maar de ontreddering kan zo groot zijn, zoals bij deze weduwe, die ineens haar zoon verliest. Zo onverwacht, zo onbegrijpelijk. Heer, als we erover nadenken, dan willen we dat vaak niet. We willen, ja, festivals, zoals Wouter heeft gezien of laten zien. We willen feest vieren. Maar het leven is zo diep. En we bidden u dat u vanmorgen ons die genade schenkt om daar aandacht voor te hebben. Voor de diepste dingen van ons leven. Voor het doel van ons leven. Wilt u ons heel veel genade geven. Openbaar uzelf in ons hart. En ik bid u dat vanmorgen mensen veranderen mogen. Mensen tot bekering mogen komen. Mensen, Heer, tot u mogen komen, tot uw heiligheid mogen komen. tot de opstanding mogen komen van een nieuw leven. Daar bidden wij u voor. En we danken u voor wat u gedaan heeft in Sportquest de afgelopen week. En voor Joris die dat allemaal begeleid hebt. We danken u voor allen die zich ingezet hebben. Danken u ook dat de kerk weer zo schoon is. En dat gisteren een groep geweest is die het weer voor ons mooi gemaakt heeft. We danken u voor uw liefde via al deze mensen. Geëerd zij uw naam. Halleluja. Amen. Ja, ik heb gevraagd aan u een paar weken geleden of u dit hoofdstuk een tiental keer wil lezen. Ik ga geen vingers laten zien of u dat gedaan hebt, maar misschien hebt u het één keer gelezen of twee keer gelezen. En dan heb ik ook gevraagd, misschien heeft u een prachtige les uit dit verhaal. God heeft zich geopenbaard in verhalen en wij mogen in die verhalen stappen. En ik wil gelegenheid geven. Er is een microfoon, hij staat nog aan. Ik weet niet of... Ja, hij staat aan. En als u zegt, ik heb een les geleerd, ik kan wel naar u toe komen. U hoeft niet naar hier toe te komen, wordt wat makkelijker. U kan ook onder de stoel gaan zitten als u uzelf niet wil laten zien. Hier is hem. Wie heeft er nog een les? Uit 1 Koningen 17. Ja, is er er één? Oh ja. Dank u. Prachtig, ja. Nog iemand die een les heeft. Er was er nog één, waar? Greetje. Oh. Jijzelf. Ja.
Er gebeuren heel vaak dingen in je leven die je niet begrijpt. Waarom ze gebeuren. Waarom ze je overkomen. Maar je mag weten dat God met alles een plan heeft. En dat dat in het grote plan van God hoort wat er ook met je leven gebeurt. God heeft alles in de hand. En dan mogen dan droevige dingen zijn of blije dingen. Ja, God heeft een plan met je leven en ja, dat gaat hij tot uitvoering brengen. En we begrijpen niet altijd de manier waarop hij dat doet.
Dankjewel. Wat een wijze lessen. Nog meer? Nee? Oké. Ik heb het van de week weer gelezen, dus ik zal wat dingen vertellen. We gaan dus met elkaar nadenken over het sterven van die jongen. Dat is best wel heftig. En zo is het leven. Dat je ineens dingen kan meemaken waar je niets en niets van begrijpt. Waar elke logica zoek is. Vorige week met de picknick, toen vertelde een van jullie van de buren. die een kind verloren van 1 jaar in de auto-ongeluk. En dat die ouders 7 of 8 jaar op dat kind gewacht hadden. Erg veel moeite hadden gedaan om kinderen te krijgen. En dan ineens is daar dat onvoorstelbare. Dat verbijsterende. Dat je dan een kind verliest. En hoe moet je zulke dingen verwerken? Het is ongelooflijk van tijd tot tijd. En je staat erbij en je weet niet waar je heen moet. Hier bij deze vrouw. De logica is aan alle kanten zoek. God heeft deze vrouw uitgekozen om voor Elia te zorgen. Die vrouw die staat op het punt eigenlijk met haar zoon te sterven, de laatste maaltijd te maken. En dan is het op en dan gaat ze sterven met haar zoon. En God grijpt in door het wonder van de vermenigvuldiging waar we de vorige keer over gesproken hebben. En dan is dat allemaal in orde en nog steeds heb ze die meel en die olie en dan op een gegeven moment wordt haar zoon ziek. En als we dat zo lezen, dan lijkt het alsof dat heel snel gaat. Want anders zou Elia misschien toch tijdens zijn ziekte met die jongen opgetrokken hebben. Maar het lijkt wel of het in een dagtijd gebeurt, dat die jongen ineens sterft. En daar zit die moeder, die weduwe. Haar hele leven stort totaal in elkaar en ze begrijpt niet wat er aan de hand is. En zo is het leven. Zo is het leven in gemeente, maar ook in de wereld. We grijpen niets van al die dingen die ons kunnen overkomen. En vanmorgen wil ik met u, omdat ik geloof dat de Heilige Geest ons hier in dit gedeelte ook 2 mensen aan het woord laat, die heel bijzondere dingen zeggen. Ten eerste de weduwe, die geeft een antwoord op dit gebeuren. En dan gaan we naar kijken, wat bedoelt zij eigenlijk precies? Wat gebeurt er in het leven van deze weduwe, wanneer die zoon sterft? En dan een tweede is Elia, reageert op die gebeurtenis van het sterven van die jongen. Deze 2 hebben ons geweldig veel te zeggen, want de Heilige Geest heeft deze 2 woorden, deze 2 zinnen, geïsoleerd, zeg maar, en aan ons geschonken. En we gaan eens kijken naar die weduwe eerst. In vers 18, daar zegt zij, toen zei zij tot Elia, hoe heb ik het met u, man Gods? Gij hebt bij mij intrek genomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en te maken dat mijn zoon sterft. Nou, wat een reactie. Het sterven van haar zoon. Wat bedoelt deze weduwe nu toch eigenlijk? En hier zit een onvoorstelbare diepe les in. En misschien wel een heel confronterende les. Voor u en voor mij. Maar ik moet hem vertellen. Omdat Gods woord het zo openbaart. We moeten bedenken dat deze weduwe door God is gekozen om voor Elia te zorgen. En God heeft ze dus gekozen voor een bediening bij een man die over de eeuwen heen de gemeente van God heeft gevormd, Elia. En deze weduwe is dus eigenlijk, ja, in het plaatje wat je hier hebt, met ons te vergelijken. Elia is de Heer Jezus, zou je kunnen zeggen. En deze vrouw is de mensen. Dat zijn de mensen die Elia bedient en die God gebruikt voor het koninkrijk waar Elia voor staat. En wat deze vrouw zegt is dus niet zomaar een of ander gebrabbel. Dit is heel diep. Dit is de essentie van het leven. Dit is de essentie van uw leven en van mijn leven, wat zij zegt. En we moeten bedenken dat deze vrouw een vrouw is die misschien nog niet echt gelooft. Die wel in aanraking is met de God van Israël, maar nog niet alles begrijpt van de God van Israël. En een verkeerd beeld heeft over de God van Israël. Maar, weet je, het is verbazingwekkend als ik rondga zo in de evangelische kerken. En ik luister naar wat men zegt over God. De God die wij dienen, val ik zo ook soms van mijn stoel. En denk ik, allee toch. Hoe kan je nou zoiets zeggen over de Heere God? Want dat is die toch niet. En dat is vaak zo oppervlakkig. Nou, ik wil een paar dingen zeggen van deze vrouw. Ten eerste is het ontzettend belangrijk dat we zien dat deze vrouw naar Elia gaat. Deze vrouw gaat niet naar haar buren. Deze vrouw gaat niet naar de burgemeester van de stad. Ze gaat niet naar Izebel. Ze woont in de stad waar Izebel vandaan komt. De grote vijand van Elia. Maar deze vrouw heeft een roeping om voor Elia te zorgen. En ze gaat naar Elia. Ze is trouw in tijden van intense nood. In tijden van verbijstering. Wat moeten wij daar veel van leren? Trouw zijn. Trouw zijn in je huwelijk. Trouw zijn in je toewijding aan de Heere God als je belofte gedaan hebt. Trouw zijn in het omgaan met alles wat God je hebt toevertrouwd. En deze vrouw is trouw, verbijsterd, maar trouw. Trouw is heel bijzonder. In de psalmen staat er een tekst over trouw die mij van jongs af aan enorm heeft aangegrepen. En daar staat er, heeft iemand tot zijn schade gezworen. Hij verandert het niet. Dan denk ik, goh, dat heeft toen in mijn leven enorme impact gehad. Al heb ik een belofte gedaan en het brengt moeilijkheden in mijn leven, ik verander mijn belofte niet. Ik kom er niet op terug. Want trouw zijn is zo belangrijk. God is getrouw. Deze vrouw is trouw. Maar er gebeurt iets in het leven van deze vrouw. Deze weduwe is een heidense weduwe. En God heeft haar gekozen omdat haar hart waarschijnlijk uitging naar de Heere God. En deze vrouw zegt iets heel bijzonders. Die zegt, Elia, toen jij in mijn huis kwam, werd ik onrustig. Toen ik in mijn huis kwam, werd ik herinnerd aan een zonde in mijn leven. En nu mijn zoon gestorven is, is dat met grote, enorme impact teruggeslagen in mijn leven. Ben jij in mijn huis gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen? Ik had dat een plaats gegeven. Wat ze gedaan heeft, weten we niet. Spreekt zij over de Baaldienst die Elia moet bestrijden? Heeft zij eventueel, ik noem maar wat, een kind geofferd, wat toen de tijd gebeurde, ook in Israël trouwens. Wat Manasse deed, de kinderen door het vuur laten gaan, de verschrikkelijkste gruwel die er bestaat. Heeft zij zoiets gedaan? Is er in haar leven een verschrikkelijke zonde geweest? En is er dan, doordat die zoon sterft, die zonde ineens met grote kracht in haar leven teruggekomen? Die ene zon, die zij door allerlei activiteiten in haar leven aan de zijlijn had kunnen parkeren en op kunnen sluiten, zodat die geen invloed had meer in haar denken, zodat ze gaan feesten is. En feesten, ja, dat kan je helemaal een ander mens maken en dan kan je je zorgen en je noden en je angsten kan je allemaal wegduwen. Bedoel dat deze vrouw? En ze zegt, en toen jij in mijn huis gekomen bent, toen voelde ik het al. Ik kwam in Gods aanwezigheid. En ik zag dat God mijn verborgen zonde aanraakte. Ik zag dat God iets deed daarmee, maar ik heb dat nog in bedwang kunnen houden. Maar nu mijn zoon sterft, nu komt die herinnering terug. En nu breekt alles. Mijn geweten is ineens weer sterk geworden. En ik slaap niet meer. Ik ben in grote nood. Deze vrouw liep dus met een zonde die onverzoend was. Een zonde die niet beleden was. Een geheim in haar leven die niemand wist. Maar toen ze in aanraking kwam met de Heere God, toen? Toen begon dat weer. En ze hebt dat een tijd, dat geweten, kunnen sussen door allerlei activiteiten. Maar nu dat die zoon sterft, en waarschijnlijk heeft die zonde dus te maken met haar zoon. Maar wat dat is, weet ik niet. Maar kent u dat in je leven? Heeft u in uw leven een zonde die onbeleden is? Waar u mee verder gaat? Waardoor uw leven helemaal afgestompt is en u uw leven moet managen? Omdat u bang bent dat die zonde openbaar komt en dat u heel uw leven zo indeelt dat u daar controle over houdt. Want oh wee, als dat een keer gaat werken, dan stort je leven in elkaar. Heb je zo'n zonde? Neem je het risico om te gaan sterven terwijl je met zo'n geheim loopt? Deze vrouw had zo'n geheim. En dan als dat haar zoon sterft en die heilige man Elia bij haar is, dan weet ze dat ze voor God staat. En dan zegt ze, wat gebeurt er? Wat gebeurt er met mij? En zij legt een verband tussen het sterven van haar zoon en haar zonde. Nou, dat doen wij ook altijd. Als je iets ergs overkomt, zeggen de mensen vaak tegen je, vertel het eens, waaraan heb ik dat verdiend? Hetzelfde als wat deze vrouw doet. Waarom doet God dat? Zij legt dus verband tussen haar innerlijke zonde en het sterven van haar zoon. Zij kent de genade niet. Zij denkt dat God een God is die wraak neemt. Maar dat denken wij vaak ook nog. Wij denken heel vaak dat God ons pakt op onze zonde. En ja, er is ook wel een plaats in de Bijbel, zeker veel plaatsen, waar gesproken wordt over de tuchtiging van God. Had God ons tuchtigd? Maar onthoud dit, deze zin moet je onthouden. God tuchtigt nooit om het verleden. God tuchtigt altijd voor de toekomst. God neemt nooit geen wraak in je leven voor het verleden. God heeft die wraak gelegd op zijn zoon, Jezus Christus. En God, als hij in je leven ingrijpt, als hij je stilzet, als God je toch tuchtigt, doet hij dat voor de toekomst. Omdat hij wil dat je niet op de weg waarin je zit verder gaat. Maar hij zet je op een andere weg. En hij zegt, die weg moet je ingaan. Want die weg leidt naar de dood en die naar het leven. En God zet je stil. Niet om je te zeggen, je hebt mij beledigd en ik zal je eens. Maar om te zeggen, ik hou van je. Ik wil je de goede weg opgaan. Maar wij kunnen dat beleven als dat God ons iets afpakt. Ja, dat is ook zo. En wij hebben alles emotioneel helemaal in ons verweven. En God pakt dan iets af. Maar die weg kan ten dode leiden. En God kan ons ten leven willen leiden. Dus tuchtiging bij God is altijd naar de toekomst. Nooit naar het verleden. Het is altijd opleiding. En het is nooit afnemen. Altijd geven. Nooit, nooit zal God de wraak op u leggen. Die heeft hij gelegd op zijn zoon Jezus Christus. Maar deze vrouw wist dat niet. En daarom is dit zo'n prachtig plaatje. Deze vrouw is uitgekozen door de Heere God om een machtig plan van God duidelijk te maken. Er is een opstanding uit de doden. Het loon van de zonde is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven. En deze vrouw mag nu gaan leren, bij de gebeurtenissen die gebeuren met haar zoon, mag ze gaan leren dat de God van Israël een totaal andere God is dan welke God met een kleine letter ook in de wereld. Elke religie in de wereld zegt het, als je goed leeft, dan zal je dit krijgen. Als je slecht leeft, zal God je achtervolgen. Maar zo niet de Bijbel. De Bijbel begint met genade. God begint met je te geven. De genade die God schenkt is het eeuwige leven. En deze vrouw leert dat. Maar hoe is dat met ons? Zijn er in ons midden mensen die met een ernstige zonde leven? En dat je in de kerk komt en telkens dat wel voelt, ai, 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 maar dat je dat helemaal onder controle hebt? En dat je dat gewoon netjes allemaal leidt? En als je dan alleen bent en je voelt dat, ga je iets doen? Ga je naar de tv kijken? Je gaat naar de voetbalwedstrijd kijken? Of je gaat naar een festival? Je gaat daar lekker je uitleven, omdat je niet inwendig stil kan zijn? Omdat je niet verzoend bent? Omdat je met een zonde leeft die je niet met God hebt besproken? Die niet open ligt? Die je niet bij het kruis van Golgotha hebt gebracht? Deze vrouw had dat. En ze mag nu in die heerlijkheid van God komen. Doordat God haar gaat laten zien dat er een opwekking is uit de doden. Dat de prijs voor de zonde betaald is. Daarom moest Elia op de Karmel. Elia moest het offer van God herstellen. Als dat niet gebeurd was, dan had alles verloren geweest. Elia moest het offer herstellen. Dat God zelf, kijk maar op de Karmel, dat God zelf met het vuur uit de hemel laat verbranden. Elia moest dat niet aansteken. God stak dat aan op de Karmel. En Elia bad, o Heere God, toon dat u God bent. En toen riep al het volk, de Heere, hij is God. Omdat God vuur uit de hemel liet komen. En het altaar verteerde. Terwijl de Baalpriesters zichzelf sneden. En vroegen of er vuur van Baal zou komen. Maar Baal heeft geen vuur. Baal, die maak je kapot. Die is een slechte herder. Een herder die je in verschrikkelijke oorden brengt. Waar je kapot gaat. Maar de Heere is God. En het vuur komt uit de hemel. Dat het altaar verteert. De Heer Jezus is uit de hemel. Golgotha is uit de hemel. En de aarde heeft hem inderdaad gedood. Maar het geheim van Golgotha is dat het vuur uit de hemel kwam. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En deze vrouw mag dat nu leren. Maar ze gaat een verkeerd beeld over God. Ze zegt, deze zoon sterft. Omdat ik dat gedaan heb. Maar dat was niet zo. Deze zoon sterft, omdat ik in het verleden iets gedaan heb, wat misschien met die zoon geassocieerd is. En God wreekt mij. Nee, nee, God wreekt uitsluitend op Golgotha. Totdat de Heer wederkomt. Als die wederkomt, verandert God. Nu zeggen we, is genade eerder dan het recht van God. Maar als de Heer Jezus wederkomt, draait God het om. Dan wordt het recht, want dan is de genadetijd om. En zorg ervoor dat je, voordat je sterft, de zonde beleden heeft in je leven. Zorg ervoor. En ik weet het, dat als je een kind van God bent, dat God van tijd tot tijd heel dichtbij je bent en vraagt of je een keuze maakt om hem weer te dienen. En dat die keuze voor je heel moeilijk kan zijn. Want het kan zijn dat je zegt op een gegeven moment, ja, maar als ik dat openbaar maak, dan zullen ze, en dan heb je die hele wereld waarin je leeft, alle mensen waar je mee omgaat, heb je in gedachten. En dan moet ik me schamen en dan kies je weer voor dat geheim. En je gaat verder in je leven. En heel je omgeving krijgt niet de bediening, krijgt niet de zegen. Die God door jou wil geven. Maar je doet het allemaal om je eigen geheim te bewaren. En deze vrouw zit in zo'n situatie. Nou, het is ook opvallend dat Elia niet op die vrouw ingaat. Want Elia kent God anders. Elia zegt niet, nee, maar dat heeft er niks mee te maken. Elia is een profeet. Elia staat op een kruispunt van Gods grote heilsplan. Elia, hij is gekomen in het centrum van de macht van Ahab. En toen heeft hij gezegd, de Heere is God, de Heere van Israël leeft. En aan het einde, als hij het kind teruggeeft, dan zegt hij, uw zoon leeft. Ja, dat is fantastisch. De Heere God leeft en wij leven. Dat is het bewijs dat hij leeft, dat wij leven. En die zoon komt uit de doden opgewekt. Die wordt uit de doden opgewekt. De eerste keer in de Bijbel dat dat gebeurt. Nooit is dat gebeurd. Dus de eerste keer. Elia doet hier een gebed dat is nooit gebeden door iemand. Hij is een profeet van God. En hij is een man van geloof die heel dicht bij God leeft. En God zegt tegen hem, bid maar. Dat deze jongen uit de doden opgewekt wordt. En Elia zegt maar, Heere God, dat is onbijbels. Ik vind dat nergens. Nooit is iemand uit de doden opgewekt. En God zegt, ja maar, je kent mijn hart toch. Ik wil iets, een plaatje neerzetten. Ik wil in de gezinnen laten zien wie ik ben. Er is leven uit de doden. En dat moet u en ik meemaken. Toen wij dood waren in onze overtredingen, we zijn levend geworden door het dierbare bloed van de Heer Jezus. De zonden worden niet vergolden in ons leven. Maar ze worden verzoend door het dierbare bloed van Jezus. Zo, Elia gaat er niet op in. En dan vers 20, dus vers 19 zegt hij, daarop zeide hij tot haar, geef mij uw zoon. Toen nam hij hem uit haar schoot, droeg hem naar het bovenvertrek waar hij verblijf hield, en legde hem op zijn bed. Ik vind dat ook zo prachtig. Ik zie dat voor me. Die weduwe. Het is waarschijnlijk een kleine jongen geweest. Hoe oud zal die geweest zijn? 9 jaar misschien, 10 jaar. En ze had hem op haar schoot, dood. En Elia vraagt aan hem, geef mij je zoon. Maar ze verroert zich niet. Want een moeder kan zelfs haar dode zoon niet afgeven. Dat gaat niet. Dat is te zwaar. Dat gaat niet. Dat die dode kind houdt ze nog vast. En Elia pakt het van haar. Zo staat het er. En toen nam hij hem uit haar schoot. Hij nam het. En dat liet ze toe. Wat een zegen dat ze dat toeliet. Ze had kunnen zeggen, afblijven jij. Ik heb het je net gezegd hoe ik erover denk. Afblijven. Want wat ga je ermee doen? Wat ga je met mijn zoon doen? Deed ze niet. Ze was al op weg om de God van Israël te kennen. En ze had vertrouwen in Elia. O, oudste, heeft men vertrouwen in u? Diakenen, heeft men vertrouwen in u? Is uw leven een leven van betrouwbaar zijn, waardoor mensen in nood bij u kunnen komen, met hun diepste nood, en weten dat u geen misbruik maakt? O Wout, hoe is je leven geweest? Heb je misbruik gemaakt van zwakte van mensen, of heb je het niet gedaan? O God, leer ons om bij u te zijn. Een profeet te zijn, zoals Elia. En hij neemt het kind mee naar zijn vertrek boven. En dan gaat hij bidden. Vers 20, daarop riep hij tot de Heere en zeide, Heere mijn God. Goh, dat is geweldig. Mijn broer is gestorven woensdag. Dinsdag gaan we hem begraven. Belde vaak. En nu kreeg ik de oudste zoon. De laatste keer. Toen die gestorven was. Ik belde ook toen die op sterven lag. Maar toen die gestorven was. Belde ik. En ik kreeg niet zijn vrouw. Maar zijn oudste zoon. Hij vertelde. Ja, papa is gestorven, zegt. Hij zegt, maar we hebben met alle kinderen rondom zijn bed gezeten. En we hebben psalm 4 gezongen. Dat was papa's lievelingsgebed. lievelingspsalm. En we hebben gezongen. En we hebben hem de hemel ingezongen. Nu is papa in de hemel. Papa is voor eeuwig bij hem. Wat een troost, zei de zoon. Wat is dat heerlijk, om dat te mogen horen. Toen mijn broer nog leefde en ik was bij hem, toen zei die Wout, de angel is eruit. De dood is overwonnen. Ik ga sterven, maar ik weet het waar ik heen ga. De angel is eruit. De dood heeft zijn macht verloren. En wat is dat fantastisch. Elia. Verbijsterd als hij is, zegt hij, Heere mijn God. Als in de wereld dingen gebeuren, zeggen ze, waar is God? Dan zeggen ze, als God bestaat, zou hij zulke dingen niet toelaten. Dan zeggen ze, ik geloof niet meer in God. Ik hoorde over de radio van een man met een intens verdriet en die zegt, nu heb ik het bewijs dat God niet meer bestaat. Omdat mijn kind gestorven is. Ja. Redeneert u ook zo? Als dit soort dingen komen. Elia niet. Hij zegt. Heere mijn God. En dan zegt hij. Doet gij zelfs de weduwe. Bij wie ik als vreemdeling vertoef. Het onheil aan. Hij zegt. Heere God. Ik snap er niets van. God, ik ben verbijsterd. God, dit is toch zo onlogisch. Wat u hier doet, Heere God, dat trekt op niks. Dat trekt op niks. Dit is onheil. Dit klopt niet, Heere God. Durft u zo te zijn bij de Heere God? In zo'n totale ontreddering? Zeg, Heere God, leg het maar uit. Nu moet je dat toch wel eens uitleggen. Wat doe je nu? Maar niet zeggen, God bestaat niet. Niet zeggen, nu geloof ik niet meer in God. Bij God komen, in al je ontreddering. En Elia doet dat, want hij is een man Gods. Hij weet dat hij klein is, heel klein. En niets van God begrijpt. Behalve dat wat hem openbaard is. Salomo zegt het zo. Als het gaat om deze dingen. In zijn indrukwekkende boek Prediker zegt hij dit. Hij zegt, toen ik mijn hart erop zette om wijsheid te leren kennen en om de bezigheid te aanschouwen die op aarde geschiet, terwijl ik dag en nacht ermee bezig was en ik niet in slaap kon komen, zo zag ik dat de mens niets kan ontdekken van het werk van God dat onder de zon geschiet. Want hoezeer de mens zich ook aftopt met zoeken, hij kan het niet ontdekken. En wanneer soms een wijze mocht zeggen dat hij het weet, hij kan het niet ontdekken. En dat is waar. Als wij zeggen, ik weet precies waarom dat kind sterft, je kan het niet weten. Je kan het niet ontdekken. En als je zegt, zoals de vrienden van Job, wij begrijpen helemaal waarom jij nu op die mestvaalt zit, en waarom dat je onder de zweren zit, en waarom dat je alles kwijt bent, en waarom dat je kinderen gestorven zijn. Wij weten het precies, jij hebt zonde in je leven. En dan zegt Job, ik heb geen zonde in mijn leven. En deze vrienden moeten later, als Job hersteld is, naar Job toe gaan en vragen of Job wil bidden voor hun zonde. Omdat ze Job beschuldigd hebben van verschrikkelijke dingen. Wij weten het niet. Elia weet het niet. God, waarom doet u dit? We weten dat niet. Niemand weet het. Waarom moest dat kind sterven van 1 jaar? We weten het niet. Verbijsterd zijn we. We hebben geen antwoorden daarop. En als u zegt, ik heb daar wel antwoorden op, dan moet je luisteren naar wat Prediker zegt. Je kan het niet ontdekken. Dat is verborgen in God. Maar vertrouw op God. Zoals Elia, vertrouw op God. En zeg tegen de Heere God, Heere mijn God. Heere God, ik ben verbijsterd over wat u doet. Ik ben wat met Hudson Taylor bezig. Hudson Taylor die in China met 600 zendeling bezig was. En een vrouw getrouwd heeft en dan is hij 4 jaar bezig en sterft zijn vrouw. Sterft. Verbijsterd was het zoontweeler. En had die kinderen en zijn kinderen sterven. En verbijsterd was het zoontweeler. Nooit getwijfeld aan God. God is God. En zo Elia doet dat. Dat is een geweldige les. Hij speelt geen profeet, hij is het. Hij speelt geen deskundige, hij is het niet. Hij speelt geen een of andere expert, godsdienstexpert. We zijn geen godsdienstexpert. Als je de Bijbel kent, wil dat niet zeggen dat je God kent. Dit kan je enkel oplossen in relatie met God. Heere, mijn God. En het is zo geweldig dat je bij God mag zijn wie je bent. Je moet de psalmen eens lezen. Je mag tegen God zeggen, God, ik snap er niets van. God, ik ben verbijsterd. God, dit lijkt mij onheil wat u doet. Dit lijkt mij willekeur wat u doet. Waarom moeten mensen soms in gezinnen 3 keer of 4 keer iets meemaken? Waarom ik niet? Wat is dat voor beleid, Heer God? Ja, ik hoorde een of andere grootheid in België zeggen, goh, ik ga God voor het gerecht dagen. Want alle wetten die humaan zijn, overtreedt hij. Want hij beschouwt ons niet als gelijken. De ene pakt hij hierop en de andere geeft hij welvaart. En die pakt hij hierop. Er is geen beleid bij God. Zo'n God wil ik niet. Ik wil een democratische God. Ja, Elia doet dat niet. Elia zegt, u, de eeuwige, u bent God. En dan zegt hij, Heere God, waarom laat gij die zoon sterven? En hij zegt, ik weet het gewoon niet. En dat is onze positie, ik weet het gewoon niet. We weten het niet. We kunnen het niet weten. Ja, maar is er dan niet iets om daar nog iets meer over te zeggen? Jawel, er is nog wel iets meer. Datzelfde machtige boek Prediker, dat zegt het zo. Ik heb ingezien dat al wat God doet voor eeuwig is. Daarin kan men niet toedoen en daar men kan niets afdoen. En God doet het. Opdat men voor zijn aangezicht vrezen. Ja. Waarom zijn er van die willekeurige dingen in ons leven? Waarom kan ik straks in een auto-ongeluk omkomen? Waarom gebeuren die dingen? Nou, dit is een deel antwoord. Opdat u nooit, omdat u het uit uw hoofd haalt, om u te verankeren in dit tijdelijke leven. Om te zeggen, dit is mijn leven, ik wil dit leven leven. God zegt, ik zal je door elkaar schudden. Ik zal je echt laten leven. Ik zal je laten zoeken naar de diepte van je hart en niet naar dat oppervlakkige gedoe. Ik laat je in de diepte komen om daar iets te proeven van wie ik ben. En wat de eeuwigheid is. God wil dat wij ons niet verankeren in deze tijdelijke gebroken wereld. God wil dat wij ons verankeren binnen het voorhangsel. Hebreeën hoofdstuk 6. Binnen het voorhangsel. Daar staat het heilige der heiligen. Daar staat de ark des verbonds. Daar staat het verzoendeksel. Wij moeten verankerd zijn in het kruis van Golgotha. Dan beleven wij de opstanding uit de doden. En zo is dit hoofdstuk een magistraal hoofdstuk. De opstanding uit de doden. Geloof je dat? Dat God mensen uit de dood kan opwekken? Ja. Volgende keer ga ik erover spreken. De laatste keer. Over de opstanding uit de doden. Ja. De eerste keer hier. De dood is overwonnen. Elia heeft het getoond. Is al een keer getoond, maar een beetje anders toen Henoch wandelde met God en was niet meer. Is niet gestorven. Maar dat blijft toch wat verborgen in het Oude Testament. De Hebreeënbrief, die zegt dat klaar en duidelijk, maar in het Oude Testament blijft dat wat verborgen. Maar hier, volop, de dood is overwonnen. Elisa doet het hem na. De Heer Jezus doet het hem na. De discipelen doet hem na. De dood is overwonnen. En Jezus, hij zelf staat op uit de doden. Dat is de kern van ons geloof. God heeft een plan en hij wekt de doden op. Het loon van de zonde is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven. Er is opwekking uit de doden. En in dit verhaal is dat begrepen. Zo, we geloven niet in een God van wraak. We geloven in een God die de doden opwekt. En we geloven dat als wij onze zonde belijden, God het helemaal wegneemt. En ons nooit pakt om ons de zonde te vergelden. Die vergelding heeft hij gedaan op Golgotha. Dat geloven we. En deze vrouw zegt aan het eind, nu weet ik dat u een man God bent. Nu heb ik God leren kennen als een genadige God. Wauw, dat is de grootste gave die je mag ontvangen. Dat je dat leert kennen, dat je verzoend bent. Inwendig, in het diepste leven, verzoend. Al je zonden zijn verzoend. Klaar om de eeuwigheid binnen te gaan. En om hem voor eeuwig te loven. Amen. Vader, wij danken u voor deze prachtige geschiedenis. En we zien uit naar een machtig werk van u, ook in België. Dat de zonde in ons leven niet verborgen blijft. Niet, Heer, iets is wat we zelf managen en achter slot en deuren zetten. Maar dat het verzoend wordt. En dat de opstanding uit de doden in ons leven zichtbaar mag worden. Daar bidden wij u voor. In de naam van de Heer Jezus.